Gemeente van onze Heer Jezus Christus, het is u ongetwijfeld bij de schriftlezing al opgevallen dat daar twee van die heel bijzondere Bijbelse getallen telkens terugkeren. 7 en 3. Ja, dat getal 3 is misschien op het eerste gehoor nog een beetje op de achtergrond gebleven. Maar het getal 7, dat kan niemand ontgaan zijn. Want de hoge priester, die het heilige der heiligen 1 keer per jaar mocht binnengaan, moest 7 maal van het bloed sprenkelen voordat hij zelfs maar het gordijn dat het heilige van het heilige der heiligen afsloot mocht aanraken. Daarna moest hij 7 maal in de richting van het oosten over de ark die in het heilige der heiligen stond bloed sprenkelen. Hij moest ook zichzelf met dat bloed besprenkelen, zodat hij geheel verzoend in een verzoende omgeving zou kunnen binnengaan. Het gaat over de eerste tabernakel en het gaat over de tweede tabernakel in onze schriftlezingen. Ja, dan moet je natuurlijk direct in de gaten hebben dat er dus ook wel een derde tabernakel zal wezen. En zoals het dikwijls in de Bijbel het geval is, zijn de dingen die gewone mensen die het eenvoudig lezen omdat ze dat interessant vinden, volkomen ontgaan, juist het allerbelangrijkste. Die dingen die niet met zoveel woorden worden gezegd, maar als het ware in een soort geheimtaal, waar gaat het nou eigenlijk om? Als de Heere Jezus een gelijkenis vertelt, gaat het er natuurlijk niet om dat het precies zo gebeurd zal zijn als hij daar vertelt, alsof hij de geschiedenis aan het vertellen is. Nee, dan gaat het er juist om dat de mensen begrijpen zullen wat hij bedoelt met die geschiedenis die hij vertelt als een gelijkenis. Dan gaat het hem erom dat het voor de eenvoudigen volkomen duidelijk zal zijn. En voor de geleerden die van zichzelf van alles denken, verborgen zal blijven. Wel nu, al degenen die echt naar het woord van God willen luisteren, die moeten het wel begrijpen vanmorgen. Het gaat hier om de allerheiligste dingen. Daarom 7 maal sprengen met dat bloed, Aaron, als je het heilige der heiligen binnengaat. En je komt in de eerste tabernakel binnen, maar je mag ook naar de tweede tabernakel gaan. En die derde tabernakel, waar het nou eigenlijk om gaat, die willen wij met heel Gods volk vanmorgen binnengaan. Want wij begrijpen dat als er zo nauwkeurig in Numeri en in Leviticus wordt voorgeschreven aan welke regels je je allemaal moet houden als je in het heiligdom van God binnengaat. En als er dan nog zo nadrukkelijk gezegd wordt dat de hoge priester maar 1 keer in een jaar met speciale zorg het heilige der heiligen binnen mag gaan, dan begrijpen wij wel dat het kostelijk is om in het allerheiligste, dat derde heiligdom, daar nog niet eens over gesproken wordt, in het testament te mogen binnengaan. Gelukkig heeft de apostel in de brief aan de Hebreeën, betekent eigenlijk Joden, zou je kunnen zeggen. Gelukkig heeft de apostel aan de Hebreeën al iets laten zien van deze gedachtegang die moet volgen op hetgeen in de Oude Testament geschreven staat. Want hij heeft het over dat oud-testamentische bericht van de priesters die in het heiligdom mochten binnengaan. En dat het zo bijzonder was dat de hoge priester toch maar één keer in een jaar in het heilige der heiligen mocht intreden. Maar, zegt de apostel, broeders en zusters in de verstrooiing, die treurt over de verwoesting van het heiligdom. Wees maar niet bang. Treur maar niet langer. Want deze oud-testamentische berichten en deze oude traditie zijn nog maar het begin. Waar het eigenlijk om ging, was dat eens al Gods kinderen in het allerheiligste heiligdom bij God zelf zouden mogen binnengaan. Het gaat uiteindelijk, zegt de apostel, om die hoge priester die eens en voorgoed dat heiligdom binnen mag gaan. Het gaat uiteindelijk daarom dat wij door hem voor altijd verlost zullen zijn van zonde en schuld. Want die hoge priester in het Oude Testament, die moest elk jaar opnieuw het heilige der heiligen binnengaan. Maar wij kennen een hoge priester die dat allemaal niet meer nodig heeft. Die ark, die tabernakel, die tempel in Jeruzalem. Hij overstijgt dat alles, omdat hij datgene binnengaat wat in die oudheden alleen maar vooraf een beetje afgespiegeld werd. Nu treedt de waarheid aan de dag. Nou kom je pas echt bij God terecht. Door hem, deze hoge priester, die eens en voorgoed met zijn eigen bloed verzoening voor al onze zonden heeft gedaan. Wat een troost moet dat geweest zijn voor die treurende Joden die het centrale heiligdom, waar ze zo aan verknocht waren, moesten missen omdat het was verwoest. Wat een troost voor het volk van Israël te weten dat ondanks dat het onmogelijk was geworden om de grote verzoendag te vieren, zoals de Bijbel dat voorschreef, het toch feest mocht zijn in hun harten. Dat ze toch de zekerheid mochten hebben van de vergeving van hun zonden door het bloed. Ja, want iedere Jood wist natuurlijk dat er geen vergeving plaats kon vinden, geen verzoening tot stand kon komen, als er geen bloed aan te pas kwam. Ja, dat klinkt ons een beetje vreemd in de oren misschien. Zo bloederig, moet dat dan? Ja, dat moest. Waarom? Niet omdat dat bloed nu op zichzelf zoiets bijzonders zou wezen als je het menselijk bekijkt. Want als je geen bloed hebt, kun je niet leven. Maar als je geen spier hebt, kun je ook niet leven. Dus wat dat betreft is er niet zoveel bijzonders. Het gaat erom dat de Heer God ons duidelijk maakt in de Bijbel dat in het bloed de geest van ons woont. Het symboliseert onze werkelijkheid, ons bestaan, en het is dan ook ons hele wezen eigenlijk. En zo zegt de Heere God in de gebeurtenissen die in het Oude Testament voorgeschreven worden voor de verzoening, dat dat met bloed moet geschieden. De priester, de hoge priester, een offer brengen en van het bloed van dat geofferde dier moet hij sprenkelen op het gordijn dat tussen het eerste en het tweede deel van de tabernakel hangt. Tussen het heilige en het heilige der heiligen. Want de Heere God wilde dat het volk van Israël nu al in tijden zou gaan begrijpen dat het leven ermee gemoeid is. Zonden verzoend moeten worden. Ja, misschien is dat een wat grote sprong voor sommigen. Wel, het is ook jammer dat je zondags niet de hele Bijbel in één keer kunt voorlezen. Want het staat er allemaal in, hoe dat dan zit. Het is een beetje jammer dat je dat nou niet allemaal helemaal uit de doeken kunt doen. Ik zal een poging wagen om het in het klein eventjes aan te duiden. Mensen zijn zondaren. Dat kun je natuurlijk makkelijk zeggen. En dat gelooft iedereen ook wel. Alleen ze tillen er meestal niet zo zwaar aan. Ze zeggen, ja, we zijn nou eenmaal niet anders en we hebben onszelf immers ook niet gemaakt. Wat kunnen wij er nou aan doen? De een doet dit verkeerd en de ander is in een ander ding weer een beetje zwak. Wat doet het er allemaal toe? Wat zegt de Bijbel? Wat doet het er toe? Je leven is ermee gemoeid. Want als je zondig bent, kun je voor de heilige God niet bestaan. De straf op de zonde is de dood. En daarom moest telkens het volk van Israël zien dat er bloed vloeide als de zonden werden verzoend. Daar was de offerdienst voor bestemd, om het volk duidelijk te maken. U kunt zo niet blijven leven als een zondaar voor God. En dat is nooit veranderd. Dat moet ik er wel even bij zeggen. Want die oudtestamentische offerdienst, die mogen dan zijn afgeschaft. Wat het afbeelde, wat het bedoelde te zeggen, om zomaar eens te zeggen, het is nog steeds geldig. Want dat is het eeuwige woord van God. En zo betekent het dat geen jongeren en geen ouderen, geen gemeentelid en geen ambtsdrager. Dat moet zo wijzen eigenlijk. En ook geen dominee kan leven als hij een zondaar is. Maar u was toch allemaal een zondaar? Ja, dat zeiden we wel. Maar beseffen we dat ook? Wat het betekent dat wij dus geen been hebben om op te staan voor de heilige God. Israël geloofde daar niet veel van. Want daarom juist heeft de Heere God door Mozes die offerdienst laten instellen. Dan werden ze er telkens opnieuw bij bepaald. Dat bloed vloeit niet voor niets. Dat zou eigenlijk ons bloed moeten zijn. Wij zouden moeten sterven vanwege onze zonden. En zo staat ook vandaag nog steeds voor ons allen vast, wanneer wij echt zondaren menen te zijn, dan moeten wij ook erkennen dat wij met ons leven voor God niet kunnen bestaan. Dan zal er verzoening van onze zonden moeten plaatsvinden door bloed. Zo leert het volk van Israël de ernst van de zonde kennen, maar ook tegelijkertijd de macht van de hoge priester, die in de naam des Heren dan toch maar één keer per jaar dat heilige der heiligen mag binnengaan met het bloed van een offerdier, om niet alleen zijn eigen zonden te verzoenen, maar om ook verzoening te doen voor al de zonden van heel het volk. Nou denk ik dat het daar in dat volk van Israël wel net zo geweest zal zijn als in de meeste kerken. De mensen komen wel natuurlijk naar dat feest daar in de tabernakel op de grote verzoendag. Want ze horen bij het volk en ze willen niet dwars liggen, willen niet moeilijk doen, dus ze komen wel. Maar dat ze nou allemaal geloven dat als die hoge priester naar buiten komt, ook hun zonden vergeven zijn, nou, zou het nou zo diep gezeten hebben bij de meesten? Natuurlijk komen de mensen wel naar de kerk. Ze willen nog best. Het staat ook wel goed. En je past helemaal niet meer in de gemeenschap als je dat niet meer doet. Zeker op de hoge feestdagen, niet waar? Maar of nou al die mensen die in de kerk komen, die hier vanmorgen in de kerk zijn, laten we maar eerlijk zijn, er zo diep van doordrongen zijn, dat die hoge priester daar ook inderdaad de zonden van heel het volk in de naam des Heren verzoende, dat is de vraag. Of wij geloven dat dat woord van God dat verkondigd wordt, ook werkelijk iets uitwerkt in ons leven, dat is de vraag. Wanneer wij de vergeving der zonden verkondigen, dan moet dat toch wel gebeuren ook. Dat kan toch niet anders. Anders zou het woord van God toch ijdel zijn en leeg tot hem weerkeren. Dat is onmogelijk. Dus wie het woord hoort verkondigen, moet er wel rekening mee houden dat het dan ook gebeurt wat daar gezegd wordt in de naam des Heren. En zo mag Israël het zien, dat waar de hoge priester het bloed sprenkelt, zijn eigen zonden en die van het volk vergeven zijn, daar vindt de verzoening plaats. Zo gaat de hoge priester door de eerste tabernakel, dat is het heilige. En zo gaat hij zelfs één keer in een jaar door de tweede tabernakel, het heilige der heiligen, waar in het altaar en de engelen die daarboven staan duidelijk wordt, hier wil God wonen te midden van zijn volk. Daar komt die hoge priester binnen om de verzoening tot stand te brengen. Maar de volgende dag is het weer gewoon een werkdag. Deze grote dag, de grote verzoendag, is één keer in een jaar. En verder dan? Nou, zegt de apostel, dat is nou het geheimenis dat je al in Leviticus en in Numeri kunt lezen. Daar gaat het om zevenmaal sprengen. Volkomen, volmaakt is dat. Die verzoening moet volkomen zijn. Daar gaat het in dat Oude Testament om het eerste heiligdom en om het tweede heiligdom waar de hoge priester naar binnen gaat. Ja, nog maar één keer in. Dan vraag je je toch af, wat zal nu het einde zijn? Wel zegt de apostel aan de Hebreeën, dat einde zal wezen, dat eens en voorgoed een hoge priester komen zal en het offer brengen zal en het al gebracht heeft. Een hoge priester die niet met het bloed van bokken of zo het heiligdom moet reinigen, maar die met zijn eigen bloed voor al onze zonden heeft betaald. Die gaat dat derde heiligdom binnen waar we op zaten te wachten. Die gaat het heilige der heiligen in werkelijkheid binnen. Het heilige der heiligen. Daar waar al Gods kinderen eens verzameld zullen worden. Daar waar God zal worden gezien van aangezicht tot aangezicht. Ja, in die oude tijd was het een heel spannend gebeuren, die grote verzoendag. Dat kan ik u verzekeren. Daar waren de mensen diep doordrongen van de heiligheid van God. Die bleek in het heilige der heiligen. Daar kon niemand binnenkomen. Eén keer in een jaar de hoge priester. En dan waren ze zo voorzichtig dat ze met elkaar allerlei regels hadden gemaakt van hoe moet dat nou als die hoge priester staande in het heilige der heiligen onwel zou worden. Ja, je moet nuchter zijn, dat kan gebeuren. Dat een hoge priester staande voor de ark des Heren met het bloed sprengende naar het oosten plotseling onwel wordt. Wat dan? Die hoge priester, die de heiligheid van God presenteert, die zo belangrijk is, de allerbelangrijkste man in het volk, die moet dan toch geholpen worden. Maar wie kan hem helpen? Er kan toch niemand heilige der heiligen binnengaan dan de hoge priester alleen? Dan kun je hem niet helpen. Nou hadden ze bedacht, omdat ze zo zorgvuldig waren met de wet van God, met zijn geboden. Nou hadden ze bedacht, dan zorgen we dat die hoge priester alleen dat heilige der heiligen binnengaat, als hij een grote ketting aan zijn voet heeft. Want als er dan wat gebeurt in dat heiligdom, dan hoeven we niet naar binnen te gaan, maar kunnen we hem aan de ketting naar buiten trekken. Wij willen in geen klein detail de woorden van God overtreden. Nou, daar kun je wel respect voor hebben, vind ik. Er blijkt in ieder geval uit dat dat volk van Israël in oude tijden al in de gaten had. Met dat heilige valt niet te spotten. Dat heilige is zo verbonden met God, dat het eigenlijk zo is dat God zelf daar woont. Onder de vleugels van de cherubim, de engelen, die boven het altaar hun vleugels uittrekken, boven de ark hun vleugels uitstrekken. Ja, als God aanwezig is, doen wij een stap terug, niet waar? Dan worden we beschroomd. Dan vragen we ons af, wie kan dan blijven leven als hij God... Als de hoogpriester naar buiten kwam, betekende het voor het volk, uw zonden zijn verzoend. Maar de nieuwe dag breekt aan. En wat dan? Dan begint het leven weer gewoon zoals het was. En voordat de dag ten einde gaat, hebben zich onze zonden weer opgestapeld, dan klagen we weer dat we zoveel tekort komen tegenover God. En dan hebben we weer verzoening nodig van onze zonden. Maar dat gaat alleen met bloed. Dat kost je je leven. Ja, zegt de apostel, zo is het ook. Wat toen als een soort voorafschaduwing zichtbaar werd in die ceremoniën in die tempel, dat nou echt heel ons leven is aan de dood onderworpen door de zonde. En er is maar één oplossing, één weg ter verzoening. Dat kost u uw leven. Daarvoor is bloed nodig, wisten de Joden van oude tijden al. En dat blijft zo. Er is bloed nodig voor de verzoening van onze zonden. Maar, zegt de apostel, u hebt het misschien al een beetje vermoed. Door die heilige getallen en door dat heilige gebeuren daar in het heilige der heiligen, dat er nog iets komen moest. En dat is ook gekomen. Wij hebben een hoge priester die niet elk jaar opnieuw dat offer hoeft te brengen en dat bloed hoeft te sprengen. Wij hebben een hoge priester die geen bloed van bokken of stieren nodig heeft, maar die zijn eigen bloed gegeven heeft. Wel, het gaat altijd om geheimtaal, eigenlijk, in de Bijbel. Want er zijn mensen die moeten het niet begrijpen. Er zijn ook mensen die, hoe geheimzinnig het ook mogen klinken, er alles van snappen. Dat zijn vaak kinderen. Kleine kinderen, die weten gelijk waar het over gaat. Hoef je niet uit te leggen. Als je wat ouder wordt, zeg je ja maar en dit en dat. En dan ga je allerlei bedenkingen voelen. Zo moet het niet. We moeten vanmorgen allemaal als kleine kinderen nu eens naar dat geweldige gebeuren van de grote verzoendag kijken. En dan letten op de Heer Jezus. Want die is die hoge priester bij uitstek. Die alleen maar werd afgebeeld, voorafgebeeld door de Oud-Testamentische hoge priester. Deze Jezus, die eens en voorgoed zijn leven heeft gegeven, zijn bloed heeft laten vloeien, is een volkomen verzoening voor al onze zonden. Hij heeft gemaakt dat dat voorhangsel, dat gordijn tussen de eerste en de tweede tabernakel, het heilige en het heilige der heiligen, scheurde van boven naar beneden. Dat hoeft niet meer. Er is geen onderscheid meer. Er is geen grens meer. Eerst mocht alleen een priester in het heilige komen. En mocht alleen een hoge priester in het heilige der heiligen komen. Maar nu Christus gestorven is, ter verzoening van al onze zonden. En niet alleen van de onze. Moet u ook maar eens overdenken. Niet alleen voor de zonden van ons. Maar nu Christus gekomen is, ter verzoening van onze zonden, zijn leven gegeven heeft, nu liggen de grenzen open als klein kind tegen de heilige God zeggen, Vader in de hemel, neem mij in uw armen. En dat is genoeg. Amen. Zullen we